In 1 Thessalonicenzen 5 waren wij de vorige keer, nou ja, wij zijn al heel lang met de laatste versen van 1 Thessalonicenzen 5 bezig. En dat het wat langer duurt is omdat 1 Thessalonicenzen nou eenmaal spreekt over onze toekomst, dat wil zeggen over de wederkomst des Heren in elk geval. Maar ook daarmee over de toekomst van de gemeente als zodanig, waarvan het doel is heiligmaking, zoals dat in hoofdstuk 4 in elk geval expliciet, namelijk letterlijk gezegd wordt. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En mocht u vragen waar het voor dient, nou ja, een antwoord daarop is in ieder geval dat wij daarvoor loon zullen ontvangen. En dat is in verband met de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Al komen die termen hier niet voor. Maar het wijst ons op de, nou ja, op het werk dat de Heer aan ons wil doen, terwijl wij kinderen God zijn en onderweg naar onze zoonstelling. En daarom krijgen wij die aanbevelingen, waarin je inderdaad mist, hou je aan de wet, richt je op de 10 geboden, doe je best om de wet te volbrengen, of wat voor woorden dan ook maar, waarvan ik dan gewoonlijk zeg, nou ja, als dat ergens had moeten staan, dan had het hier moeten staan, maar aangezien het hier niet staat, lijkt het mij ook wel erg onwaarschijnlijk iets. En zo is het ook. Wij krijgen in plaats daarvan dit soort aanwijzingen die voortkomen uit de heerschappij van de genade en niet uit de heerschappij van de wet. Dat bepaalde dingen uit die beide categorieën met elkaar overeenkomen, dat mogen dan zo zijn. Maar een van de problemen is nou eenmaal dat verplichting tot iets niet werkt. Dat wet een juk is en dat gaat niet werken. Uit vrije wil, vanuit vrijheid iets doen, dat is een heel ander ding. En dat werkt in elk geval beter. En dat is voorzichtig uitgedrukt. Wij waren trouwens al in vers 23 bij de groet en heilbede. Votum en groet, wat het maar is. Groet en votum. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want over die toekomst van onze Heer Jezus Christus gaat het. En meer specifiek werd dan gesproken over degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren. In 4 vers 15 was dat. Niet omdat die woorden uit deze brief specifiek op die mensen betrekking hebben, maar omdat nou eenmaal onze bedeling eindigt en daarmee de roeping en vorming van de gemeente eindigt in de wederkomst van Christus. En dat is dan weer niet de jongste dag uiteraard, maar de wederkomst van Christus houdt in de openbaring van zijn koninkrijk op aarde, waarin de gemeente nou eenmaal een primaire rol speelt, primaire functie vervult, hoe zeggen ze zoiets? Want de gemeente wordt geacht te bestaan uit koningen en priesters, een koninklijk priesterlijk volk, maar bovendien een hemels volk, dat ter onderscheiding van Israël, dat als volk, Jacob dus, als volk, dat als volk ook beschouwd wordt als een koninklijk priesterlijk volk, maar echt niet met een hemelse toekomst. En hier lopen wij dus weer het labyrinth binnen, want hier raakt men gewoon de draad kwijt en hier vinden mensen het veel te moeilijk. Want wij zijn gewend aan de heidense opvattingen van wij leven hier in dit leven, daarna gaan wij dood, maar er staan nog een paar rekeningen open en die moeten in het hiernamaals vereffend worden, zodat de een krijgt straf en gaat naar de waar hij maar naartoe gaat. Dat is niet best in het, achter bij die hond voorbij, weet je wel. Bij die, Met die drie koppen en zo. Weet je veel. En iemand die nog wat te goed had, omdat hem hier onrecht was aangedaan, die gaat naar de eeuwige jachtvelden, dan wel de Champs-Élysées. Dat zijn de eeuwige jachtvelden, maar goed, voor zover mijn Frans rijk toch. De Élysées velden, zegt men dan. Nou ja, zoiets. En in de christelijke variant is dat de hemel. Gedegenereerd tot het hiernamaals. Ja, dat is het dan. En dan willen we weten, komen we aan de goede kant of aan de verkeerde kant. En nou ja, en dat is dan, en dan moet je voor uitverkoren wezen. Of je moet er goed je best voor gedaan hebben. Of je moet er goed geld voor gedoneerd hebben. Of je moet een grote familie hebben die elke dag een mis voor je liet opdragen. En zodat je niet al te lang in het vage vuur. In het vage vuur. Het heet het vage vuur. Maar van het woord vegen komt dat. Schoonmaken. Jawel. Maar ik noem het altijd het vage vuur. Omdat ik niet weet waar dat nou eigenlijk in de Bijbel staat. Nou, ik begrijp het wel. Het is beste handel. Mensen gaan allemaal een vage vuur. Als je wil dat ze eruit komen, ja, dan moet je betalen. Zo is het gewoon. Daar is het voor uitgevonden, denk ik. Misschien ben ik te cynisch. Maar ik ben erg achterdochtig geworden in de loop der tijd. Maar goed. Maar dit was een ingewikkelde manier. En voor sommigen misschien niet zo'n aardige manier. Om te zeggen dat het probleem is dat men niet weet wat de gemeente voor een ding is. Dit is mijn vaste uitdrukking, waarvoor excuus, maar men weet niet wat de gemeente voor een ding is. En dat is dan ook weer zo, omdat men niet weet hoe dat zit met het koninkrijk van Christus. Dat hangt allemaal met elkaar samen. En wat oorzaak is en wat gevolg is, weet ik niet. Dat kan ik ook niet nagaan en dat maakt ons ook niets uit. Maar als je het een kwijtraakt, ben je het ander ook kwijt. Dat is het dan. Want als het alleen maar gaat over wij leven hier en daarna komen we in de hemel of de hel, whatever that may be, wat het ook zijn mag, de uitdrukking van die man uit Glanenbrug, of ja, allemaal over. Nou goed, Vinkers, Herman Vinkers, wat het ook zijn mag, ik vind het mooie term, wat het ook zijn mag, whatever that may be, Engels is Engels, ja, dus, nou ja. Maar men gaat naar hemel en hel en dat is het dan. Ja, er komt alleen nog een jongste dag en iets als een koninkrijk in de toekomst van Christus op aarde. Waarvoor zou dat moeten? En hoezo? Maar nou, altijd wel iemand roept, dat kan je ook overdrachtelijk nemen. En dan noemen we dat, en dat betekent gewoon, je gooit het gewoon in de prullenbak. Dat is, als iemand dat zegt, dat kan je ook over, dan is dat gewoonlijk de strekkingen van, dan, dat je het weggooit gewoon. Je doet er maar wat mee, kijk maar wat je ermee doet. Enzovoort. En andersom is dat natuurlijk ook zo. Als er toch hierna niks meer komt, geen koninkrijk of wat, je schrijft dat af. Want je wil niet in Giliast wezen, weet u wel. En geloof niet in een duizendjarig rijk. Komt alleen nog maar de jongste dag. En dan gaat het alleen nog maar over Élyséese velden en en de hellehond, hoe die maar heet, in de Griekse mythologie dan, hè? Ik bedoel, dan ben je het kwijt. En daar zit echt het probleem. Ik zou u er talloze voorbeelden van kunnen geven. Waarom men niet weet. Men kan het niet plaatsen. Waarom er zoveel tegenstand is tegen het idee van de opname van de gemeente. Dat komt alleen omdat men niet weet wat de gemeente is. En ook omdat men niet weet wat het Messiaanse Rijk is. En dus niet wat de gemeente is. Het hangt met elkaar samen. De roeping van de gemeente uit onze dagen leidt niet tot de jongste dag, maar leidt tot de openbaring van het koninkrijk van Christus, waarbij de gemeente die raad van oudsten is, die gemeente van eerstgeborenen, die om die reden, en dus bij uitzondering, in de hemel is in, dan wel op, dan wel aan, geschreven, uit Hebreeën 12... is dat, En dat is ook de achtergrond van dat wij onderweg zijn naar zo'n stelling. Maar die is men al heel lang geleden kwijtgeraakt, dat idee van zo'n stelling. Toch? Vandaar dat wij zitten met aangenomen tot kinderen. En in het Engels met de spirit of adoption enzovoort. Geadopteerde kinderen. Negerend dat er staat, we zijn uit God geboren. Dan wel uit de geest geboren. Enzovoort. Men is, ja, ik bedoel het niet verwijtend, maar het is nou eenmaal zo. Men is al die dingen kwijtgeraakt. Dan moet je ook met aanstelling tot zonen en eerst geboorterecht, als er niet zo'n koninkrijk komt. En als men het duizendjarig rijk heeft afgeschaft en tot dwaalleer, zelfs tot Joodse dwaalleer, verklaard heeft. Wat ook vreemd is, want de Joden weten daar niks van. Maar goed. Maar dat zo is, ja, waar moet je die gemeente dan nog plaatsen in het geheel? Zie je? En dan heb je nog de variant die zegt, nee, langzamerhand door de verbreiding van het evangelie, of langs politieke weg, wordt het koninkrijk van Christus op aarde bewerkstelligd, hetzij door inderdaad de zending, hetzij door politieke activiteit, dus de Brits-Israël gedachte eigenlijk, hè, die van het Britse Rijk en Anglo-Saxon, en moeten de hele wereld onder controle krijgen. En dan komt de Heer, want dan is het koninkrijk gevestigd, en dan komt de jongste dag, want dat gelooft men eigenlijk, maar vooruit maar. En als je dan praat over opname van de gemeente, dan zeggen ze, wat dwaas. Koninkrijk komt hier toch, op aarde. Of op een nieuwe aarde. Dan heb je een hemel op aarde. Die term staat zelfs in je woordenboek en in je Nederlandse zegswijze enzovoort. Men is die dingen gewoon helemaal kwijt dan. Daar komt het van. En daarom sta ik hier natuurlijk ook bij. Nou, ik niet, maar de apostel staat hier bij stil bij deze gedachte. Want waar het om gaat, is dat de God des vredes zelf, dat is die God van dat vrederijk, is dat een Bijbelse term? Frederik. Nou, die God dan van die vredevorst, die kent u wel, toch? Het is zo die kerstfeest, denk ik dan altijd. Eerst Pasen. Logische wijze. Nou goed. Maar die van dat vrederijk. Ja, die God is dat, ja. Die God van dat verbond des vredes uit het Oude Testament. De God des vredes. Want het verbond des vredes is het nieuwe verbonden in het Oude Testament al. De God des vredes zelf. Dat zelf had weggelaten kunnen worden, maar het staat er. Om de nadruk erop te leggen dat heiliging niet iets is wat wij onszelf aandoen of zo, maar dat God het aan ons zou doen. De God des vredes zelf heilige u. En heilige u, dat is aanvoegende wijs. Dat wil zeggen, het is de uitdrukking van een wens of een wil, als je het iets sterker zegt. Maar het is de bedoeling, de bedoeling is dat de God des vredes zelf u zou heiligen. Nou ja, ik weet het, dat er staat in, Johannes schrijft dat, die heeft er ook een wat andere taal gebruikt trouwens, maar die schrijft, en ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich. En tot mijn verbijstering heb ik in de loop der tijd vastgesteld dat als men het vers aanhaalt, dan doet men alsof er staat, en ieder die deze hoop op hem heeft, moet om die reden zichzelf reinigen. Dus ga heen en reinigt u. Maar dat staat er niet, het is ook geen opdracht. Het is de vaststelling van een feit. Door onze hoop op hem, dat wil zeggen eigenlijk op zijn wederkomst en al wat erbij hoort, daardoor worden wij geheiligd en gereinigd. Of, dat is hetzelfde feitelijk, maar goed. Dat heeft een reinigende werking op wie we zijn, op ons denken, op ons hart, op onze inwendige mens. Of hoe dat maar heet dan. We hebben toekomstverwachting. Niet zo van, we leven hier en daarna zijn we over de drempel en dan hebben we rust, dan hebben we alles gehad en dan zijn we van het gedonder af, enzovoort. En van dit aardse tranendal, van wat het maar was allemaal. En dan komt het grote niets. Dat is het Valhalla, maar toen maar. Nee, dan begint het pas. En dan echt. En hier zijn we gewoon onderweg, daar naartoe, in opleiding, duurt het niet wat lang, ja, opleiding heb ik altijd te lang gevonden, hoe kort het ook was, maar dan toch, ja. Maar goed, ik ben helemaal een haastig man. Vooruit maar weer. Maar de bedoeling is dat de God des Vredes zelf dat werk aan ons zou doen. En aangezien alle werk Gods gedaan wordt door de Heer Jezus Christus, spreekt Paulus, dus spreekt de Bijbel dus over hem die aan ons en in ons een goed werk begonnen is. En dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen 1 vers 6. Oh, dat zou best kunnen. Oh, dan is het 1 Johannes 3. Ik heb geen van beide genoemd, omdat ik altijd tussen die hoofdstukken aarzel. Het is 3. En het is volstrekt in dit verband. Nut hiervan is dat ik verplicht ben het op te zoeken. En dat is toch wel nuttig, want dat is dat aardige schriftgedeelte. Dat spreekt over een ieder die uit hem geboren is. En de laatste woorden van 1 Johannes 2. En dan meteen verder, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen, Gods, dit is oefening Nederlandse taal, de laatste vers van hoofdstuk 2 zei ik, dat sta je op het goede been. Dat wil zeggen, uit hem geboren, en ieder die uit hem geboren is. Daar gaat het over. Ziet hoe grote liefde ons de Vader, uit wie wij dan geboren zijn, ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Want zoveel hem aangenomen hebben, hadden moet je nu zeggen inmiddels, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Later, dit is Johannes 1, vers 12. Evangelie van Johannes 1, vers 12. Ik maak gewoon weer gebruik, als je mij vraagt, van de gelegenheid om het weer eens een keer te zeggen. Johannes 1, vers 12, spreekt vanuit oud-testamentische tijd. Het had in vers 1 die draad al opgenomen met in den beginnen, een hele schepping en het licht. En dan staat er dat de wereld, de mensheid in het algemeen van dat woord van God, waardoor ook de wereld gemaakt was overigens, niks moest hebben. Men wilde naar dat woord niet luisteren. Maar zoveel, nou zo weinig kan ook, want zoveel betekent niet dat er te veel zijn. Maar zoveel hem aangenomen hebben, in oud-testamentische tijd nog steeds, die wordt gewoon vergeten omdat het een prachtige tekst is om te gebruiken voor evangelisatiedoeleinden. Maar toch, je doet dan toch de tekst geweld aan eigenlijk. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij toen, oud-testamentische tijd nog steeds, het recht, want macht is wat wij recht noemen. Althans, dit Griekse woord, dat is juridische kracht, is het, recht. Heeft hij macht, recht, autoriteit, heeft iemand mij ook eens uitgelegd. Vond ik ook wel aardig, want dan moet je dat woord weer leren. Heeft hij het recht gegeven om kind van God te worden, later. Wij zitten nu nog met het misverstand dat mensen denken dat als ze hier geloven, dan worden ze, als ze dood zijn en niet eerder, excusez le mot, maar hoe zeg je dat dan? Als ze overleden zijn, dat ze dan kinderen gaan worden. Dan pas wedergeboren worden, sommigen denken, pas in de opstanding. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben, want dat verschil, dat wordt nooit door iemand besproken. Dus vooruit maar. En dan sterft men in de hopen des eeuwige levens. En dan ben je dus kwijt wat je nu al hebt. Ja, dat komt vaker voor. Je hebt mensen die bidden om de Heilige Geest. Ja, zoals Paulus zei, heb je de Heilige Geest ontvangen? Toen zeiden ze, we weten niet dat er een Heilige Geest is. Nou, dan wordt het wel tijd. Hè? Ja. Nou goed. Maar zie toe, hier staat het weer hetzelfde. Hè? Daarom haal ik Johannes 1 vers 12 aan. Hier staat hetzelfde in 1 Johannes 3. Vers 1, zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Hoe dat zo gauw heet, hoe dat heet, weet ik, die grammaticaal, dat wil me niet te binnen schieten. Maar het is, zouden worden, dus dit is dat voltooid verleden toekomende tijd? Gelooft wel, hè? Vraag me niet om het uit te leggen. Zouden genaamd worden. Worden ze er ook bij? Ja, nou ja, dat lijkt, zoiets lijkt het mij te zijn. Maar het, dat is moeilijk, dat is. Zouden in de verleden tijd wil zeggen dat het is vanuit het verleden geredeneerd. En van daaruit naar de toekomst, want zullen, zouden komt van zullen. En dat is het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Toen was dat dus zo dat men die belofte had, om zo te zeggen, om ooit kind van God genaamd te worden. En dat is heus hetzelfde als Johannes, staat er bij mij onder, Johannes 1 vers 12. Ja, staat er onder. Nou ja, er staat onder 1 Johannes 1 vers 12, maar die 1 heb ik al doorgestreept ooit een keer, zie ik nu. Ja. En dan, ik weet niet of iemand, dat is ook een vaste zin, of iemand een andere vertaling naar binnen gesmokkeld heeft. Stiekem. Want nou ontbreken er een paar woorden. En waarom ze ontbreken, laat zich ook wel raden. Maar goed, wat erachter staat, er staat dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wij zijn het. Ja, ook zegt men er dan bij in de NBG. Ja, en wij zijn het. Inmiddels, wij zouden kinderen Gods genaamd worden en wij zijn het, maar je proeft het theologische probleem, om zo te zeggen, die zin is eruit gevallen. In de Textus Receptus in elk geval, dat wil zeggen de grondteksten die gebruikt zijn voor het maken van de Statenvertaling. Het is achteraf gecorrigeerd. En dat zijn zo de gebreken van de Statenvertaling, dat je af en toe, maar het zijn niet de gebreken van de Statenvertaling, het zijn de gebreken van de Textus Receptus. Pas later, na de dagen van de Statenvertaling, is er veel uitgebreider onderzoek gedaan naar de handschriften, de oudste handschriften van de Bijbel, een vergelijking van de handschriften en wat het maar was, om te komen tot wat is nou eigenlijk het origineel. En dat is een goed werk geweest, dat heet schriftkritiek. Van Alze, dat heet de schriftkritiek. En toen die lui klaar waren, zijn ze ongeveer doorgegaan met dus wat ze noemen de hogere schriftkritiek. De higher criticism, in het Engels. De hogere schriftkritiek. En die is zich gaan bezighouden met het idee dat de diverse schriftgedeelten ergens vandaan verzameld zijn. En dat de schrijver niet, toch niet de schrijver is, maar dat het iemand anders was. En dat het toch in een andere tijd geschreven is dan erbij staat, enzovoorts. Dat is die kwestie van die bronnensplitsing, enzovoorts. Nou ja, goed. Toen maar. Maar schriftkritiek wil gewoon zeggen, wat is eigenlijk de goede lezing? Soms weten we het niet, maar mijn ervaring is, het maakt dan ook helemaal niks uit. En zelfs hier maakt het weinig uit. Want vers 2 zegt het toch gewoon. Dat is geen enkel probleem, hoor. Maar ik leg u het maar uit voor het geval u een andere vertaling in handen hebt. Wij zouden kinderen Gods genaamd worden. En wij zijn het. En daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem, die God, niet kent, uit wie wij geboren zijn. Dat is het logische verband. En dan nog een keer, geliefden, nu. En u weet wat ik dan altijd zeg, toch, hopelijk. Nu in de Statenvertaling betekent inmiddels. Dat wil zeggen, in Oud-Nederlands, nu is nou. Dat wil zeggen, met OU, nou, vandaag, heden, maar dan na wat vooraf ging. En als het echt alleen maar dit moment is, heet het thans. Zo is dat. En nu wil zeggen, dat is ook thans, maar vanuit een verleden. Dat is het verschil tussen die woorden. Nou ja, was het verschil tussen die woorden. Doe maar. Maar in de Statenvertaling vind je dat echt nog systematisch terug. Maar daarom, dat is een van de redenen waarom Statenvertaling gebruiken. Het is dichter bij de grond, het is een rijkere tekst, het is veel genuanceerder, enzovoorts. Geliefden, inmiddels zijn wij wat vanouds beloofd is dus. En dat is de goede lezing, omdat het vers meteen verder gaat met weer de toekomst. Vanuit Oude Testament naar nu en van nu, of naar thans moet ik dan eigenlijk zeggen. Vanuit het Oude Testament naar heden en van heden naar de toekomst. Want er staat, inmiddels zijn wij kinderen Gods en het is nog niet verschenen. Het is niet het woord apocalypse, dat is uit van openbaring in de zin van onthulling. Maar het is het woord van verschijnen in de zin van aan het licht brengen. Verschenen is eigenlijk een betere vertaling dus. Maar goed, het maakt niet zoveel uit. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen alsnog. Volgende fase. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, verschenen zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien. En zien is het woord voor deel hebben aan, net als kennen, gemeenschap hebben met. Het is gewoon taal hoor. Zien. Wij zullen hem zien, aan hem deel hebben, gelijk hij is. En hier heb je dus drie fasen. Het Oude Testament is de fase, het heden en de toekomst. Zien. En een ieder die deze hoop op hem heeft, wordt door die hoop gereinigd. Dat wil zeggen, daardoor reinigt men zich. Ik bedoel, je reinigt jezelf door onder de douche te gaan staan of zoiets. Je moet zeggen, maar je moet wel de vaterkwast gebruiken of wat het maar was. Zonder wat je maar gebruiken moet. En toch doe je het dan niet zelf. Het is het water, het is het middel, maar dat doet zijn werk. En toch, doe je het nou zelf of niet? Nee, niet echt. Toch? Nou, dat is wat hier staat. En ieder die deze hoop, toekomstverwachting dus, op hem heeft, reinigt zich daarmee, want voor de rest, wij kunnen onszelf niet reinigen, het is wat de Heer doet, die ons eenmaal gereinigd heeft en die sindsdien onze voeten wast, dan wel degene die zich een eigen volk reinigt, ijverig in goede werken, om dat volk, die gemeente, zonder vlek of rimpel voor zich te stellen. Ik ben tegelijkertijd in Efeze 5 en in Titus 2. Zie. Nou goed, en dan weer terug naar 1 Thessalonicens 5. De God des vredes zelf, heilige u. Een heilige en reinige zijn synoniemen, maar heiligen wil zeggen reinigen, maar dan tot de dienst. Geschikt maken voor de dienst aan God. Dat is wat heiliging is, maar dat weet u langzamerhand. Dus de God des vredes zelf wijde u aan zijn dienst, maken u daartoe bekwaam. Zelf, de God des vredes zelf heilige u geheel en al. Dat is wat sterker dan helemaal. Maar het is het, geheel en al is eigenlijk twee keer hetzelfde, hè? Hoezo geheel en al? De suggestie is dat een mens bestaat uit een verzameling losse onderdelen. Nou ja, die wel bij elkaar horen, dan is het geheel. Maar het zijn toch losse onderdelen en dan is het al, of alles. En dit, daar stel ik het wat overdreven voor, maar toch, die term houdt dat in. En het wordt gespecificeerd daaraan, want er staat en, blijkbaar in de betekenis van namelijk. In de betekenis van, ik zeg het nog een keer. Of nu volgt het nog een keer met andere woorden. Dus en, dan stapelt het zich op. Maar namelijk volstaat ook, dat is hetzelfde namelijk, je vertelt het nog een keer. Toch had de vrede zelf heilig u geheel en al, namelijk en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam. En dan kan je weer de draad kwijtraken. Ik zeg altijd, daar zorgt de duivel wel voor, dat je de draad kwijtraakt. En die heeft dat ook geregeld, want die heeft het zo geregeld dat wij het verschil tussen geest en ziel niet meer kennen. Ik kom dat natuurlijk heel regelmatig tegen. Elke keer als ik het woord ziel tegenkom in de Bijbel, moet ik eigenlijk het helezelfde verhaal weer afsteken. Wat is één ziel? En het antwoord is, de ziel is het praktische, met de nadruk op praktische, het praktische leven van de mens. Kan dat niet korter gezegd worden, dan zeg ik ja, dan heet het gewoon wandel. Zeker in de Statenvertaling. Dat kader. Wandel is een synoniem voor ziel. De mens in zijn verschijning, maar vooral in zijn doen en laten hier op aarde, tot en met zijn sterven en tot en met dat hij voor dood aan de kant van de weg ligt. Dat zeg ik ook altijd, bijna altijd erbij, omdat je nou eenmaal in de Bijbel leest over dode zielen die aan de kant van de weg liggen. Hoe het dan vertaald is, weet ik uit mijn hoofd niet hoor, ik roep dat altijd maar sinds jaar en dag, maar het is echt waar. Dan vertaalt men met dode lichamen, maar dan staat er echt in het Hebreeuws dode zielen. Waarmee geïllustreerd wordt dat men dus kennelijk niet weet wat een ziel is. En dan maar vervangt door lichaam. Maar de ziel manifesteert zich in een lichaam. Je kan aan iemands lichaam soms zien wat voor leven hij geleid heeft. Ik bedoel, mensen met een kustkop, dat woord kennen ze ook niet meer, behalve aan de kust.
Heel zwaar verweerd gezicht.
Je hebt een zwaar verweerd gezicht van de kust, van de zee, van het water, van het zout. En dat heet een kustkop. Alleen waar ik vandaag al had is het over, je krijgt er een kunstkop van. Omdat ze niet meer weten wat een kustkop is, gaat de N ertussen. Dat zeg ik u wel eens vaker, dat de letter N zich ergens tussen worstelt. Dat komt veel voor. Niet alleen bij de frikandellen. Maar goed, ja, ze wisten het helemaal, en dan wordt het een kunstkop. Maar je kan het eraan zien. En sommige mensen zie je aan het voorlopige gezicht wat ze allemaal uitgevreten hebben in hun leven, vermoedelijk. Het laat zo zijn sporen. Nou, zo is het nou eenmaal. Jazeker wel. Maar goed, maar de ziel is gewoon de levende, de mens in het leven. En dat is ook de betekenis van psyche in het Grieks, vertaald met ziel. Psyche. Ons woord psyche, maar het is psyche in het Grieks, hebben ze mij wijsgemaakt. Je schrijft het niet te min hetzelfde, maar vooruit. Maar de psyche, dit staat gewoon in je woordenboek, dit wordt vertaald met leven. Het probleem is dat er nog een ander woord is, zoe, dat ook vertaald wordt met leven. Maar psyche is het praktische leven en zoe is meer het levensbeginsel als zodanig. Het zijn overlappende begrippen, maar toch, ze hebben een andere gevoelswaarde. Maar ziel is het praktische leven van de mens, namelijk de wandel. Ik citeer altijd, ik durf het haast niet te doen hoor, want ik doe het natuurlijk veel te vaak, misschien, maar ik citeer altijd 1 Petrus 2, vers 11. Geliefden, en het is toch Petrus en niet Johannes, geliefden, Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En namelijk, houd uw wandel eerlijk, eerbaar, onder de heidenen enzovoort. Daar wordt het woord ziel ogenblikkelijk afgewisseld met wandel. En als je begrijpt dat hetzelfde mee wordt aangeduid, dan begrijp je de samenhang van het vers ook. Nou ja, zo zou ik uren door kunnen gaan, als ik tenminste mijn aantekeningen had meegenomen, dien aangaande. Maar dan was hij voorlopig nog niet van me af. Alle schriftplaatsen bij ziel staat in de Bijbel, dat zijn er nogal wat. En dan blijkt vanzelf wat. Ik heb het ooit wel gedaan, ja. Staat op internet ergens, vraag me niet hoe, maar jazeker. En dan weet je het, zeg. Ziel is het praktische. Ik zeg altijd, dat is wat je kan filmen van de mens. Tot het moment dat die dood aan de kant van de weg ligt, excuseer, maar dat kun je ook nog filmen. Heb je dat? Het beweegt. Zeker, ja. Een ziel. Maar in uw Van Dalen, in het Nederlands Groot Woordenboek, of voor het Beidelag, Van Dalen's Groot Woordenboek, staat het ook allemaal gewoon. Een ziel is de levende mens. Ja. Je hebt een parochie van zoveel zielen, je hebt een gemeente van zoveel zielen, enzovoort. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Het is gewoon hoe meer mensen, de actieve mensen. Dat is wat het is. En geest, dat is niet hetzelfde. Geest is echt abstract. Geest is wat daarin zit. Geest is de drijvende kracht. Geest drijft de ziel aan. Vandaar dat de ziel wordt gedreven, door de geest gedreven, dan wel wordt geïnspireerd. Ja, dat woord zocht ik, maar kon er niet opkomen, denk je. Geestdrift heet zoiets. En het werkt uit in de ziel. Oh ja, de psychologen en de psychiaters en de psychopaten. Dat is een andere categorie, ik weet het. Maar goed, ze hebben veel met elkaar van doen. Ja, ja, die kennen die begrippen misschien wel, maar er wordt een verkeerde nomenclatuur gebruikt. Er worden verkeerde termen bij gebruikt. En dat maakt het lastig, want dan moeten we altijd weer zeggen wat de Bijbel onder die termen verstaat. En wat die mensen eronder verstaan, ja, dat is mijn zaak niet. En ik kan moeilijk zeggen dat ze vanwege de Bijbel andere termen moeten gebruiken. Dus laat maar ze demonstreren in ieder geval dat men de betekenis van de uitdrukking niet weet. En daar komen allerlei vreemde dingen uit voort. Dat is ook iets als of de vraag of de mens een sterfelijke ziel heeft. Dat is algemeen christelijk erkend. Zo van, een mens heeft een onsterfelijke ziel. De ziel is onsterfelijk. Ja, het is onzin. Je leest bladzijde 2 van je Bijbel. En er staat, al zo werd de mens een levende ziel. En 2-3 versen verder staat er, en als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. De mens is een ziel. En hij zou sterven. En later staat er ook gewoon, ik meen in Ezechiël, de ziel die zonder zal sterven. De ziel is sterfelijk. En wat er eventueel naar hemel, hel of waar dan ook naartoe gaat in het hiernamaals, of opstijgt tot God, of wat er allemaal voor termen staan, dat heet niet ziel hoor, dat heet geest. En of die eeuwig is, nee, ook niet. Want de mens zal uitgedelgd worden, staat er, als hij een zondaar is, een ongelovige. En er zal niets van overblijven.
Net die zei dat. Iemand heeft een zieke geest. Kan dat dan? Of moet dat dan ook ziel zijn?
Ja. Nou ja, ik weet niet hoe je dat noemen moet. Ja, dat, misschien. Misschien wel, maar ik denk dat het met toch in de categorie ziel valt. Omdat er ergens iets in de structuur van zo iemand iets mis zit. En of dat fysiek is, dat wil zeggen lichamelijk, stoffelijk of niet. Ja, dat Weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet, dat zou ik niet kunnen zeggen. En bovendien, kijk, langzamer dan. Maar ja, nou wordt het een andere discipline. Nou wordt het Bijbelse antropologie, dat is ook een vak uit de systematische theologie. Bijbelse antropologie, wat ik ervan lees in mijn Bijbel, is dat God de mens formeert uit de stof van de aardbodem, dat is materie, stof. Nou ja. En God blaast daarin Neshama, adem heet dat, maar dat is al een dubbelzinnige uitdrukking, minstens dubbelzinnig bedoel ik. Hij blaast daarin adem in onze Bijbel. Staat in de Bijbel adem? In de Statenvertaling, ik geloof wel, hè? Oh ja, er staat adem des levens. Wat alweer fout is, want dan moet het nog altijd zijn adem der levens. Tweede naam van meervoud namelijk. En niet enkelvoud. Levens. Maar goed. Dat terzijde, adem daarin. En zo wordt de mens een levende ziel. En over een geest van de mens is nog niet gesproken. Maar geest is iemands denken. Iemands bewustzijn, iemands besef. En dat is een, in hoge mate een subjectief iets. Want baby's zijn levende zielen. Of je er blij mee moet, ja, dat weet ik niet, maar goed. Ze doen vreemde dingen, vragen aandacht, ze moeten sabbelen en nog iets anders. Nou ja, enzovoort. Je hebt er een werk aan, zal ik maar zeggen. Dus ze zijn actief, dat is wat ze doen. Maar of ze denken. Nee. Nog niet. Dat komt langzaam op gang. En het geheugen. Ook niet. Nou ja, op heel korte termijn iets, maar het blijft niet hangen. In het algemeen, de oudste herinneringen van de mens zijn van toen hij, dan wel zei, pakweg 3 jaar oud was. Van daarvoor blijft hem niks bij. Toch daarvoor is wel enige herkenning om, of zoiets. Gewenning, kun je het beter noemen, denk ik. Maar wat ik probeer te vertellen is dat het allemaal nog moet ontstaan. En het idee is, voor zover ik het uit de Bijbel begrepen heb, het idee is dat de geest van de mens zich ontwikkelt in het leven van de mens. De geest verzamelt informatie, verwerkt informatie, komt tot structuren, voorstellingen en wat het maar was. En dat wordt dan de identiteit, om zo te zeggen, van zo iemand. Dat vormt hem. En dat wordt gevormd dus uit zijn ervaring, uit wat hij doet en laat. En wat hij doet en laat, wordt voor een belangrijk deel bepaald door zijn erfelijke eigenschappen. Er is iets overgedragen. Dat is in elk geval een Bijbels gegeven. Het gegeven namelijk dat het kind geacht wordt de ouders te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, het kind wordt geacht de uitdrukking te zijn van de ouders. En hoedanigheden te erven van de ouders, niet alleen goederen, maar meer dan dat, enzovoort. Maar niettemin, er zit fundamenteel reeds bepaalde aanleg in, maar het moet zich nog ontwikkelen en geest ontwikkelt zich kennelijk pas nadat eerst de mens een levende ziel geworden is. Dan heb je nog iets waar ik niet op ingegaan ben, maar dat komt onvermijdelijk. Dat is dat wat genoemd wordt Neshama, en wat vertaald wordt met adem, in Genesis, God blies in de mens de adem des levens, nogmaals, had der levens moeten zijn, ik denk met het uitzicht op de voortplanting, het is een en dezelfde Neshama, die ook in de volgende generaties is, vandaar der levens, en Neshama vertaalt men met adem, maar kijk, dit noem ik het smurf-effect. Het had ook gewerkt kunnen zijn, we hebben de joker ingezet. Want wat er ook voor woord gestaan zou hebben, we zouden het vertaald hebben met adem. Want God blies in, hoe staat het er precies? Ik kan het beter letterlijk citeren. En in zijn neusgaten, Genesis 2 vers 7... De Heere had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de... Nou, wat denk je wat hij erin geblazen heeft? Zijn adem, dat bedoel ik. Dus je kan opschrijven welk woord je maar wil, maakt niet uit, we begrijpen toch dat het adem is. Maar nee, niet weg dat het woord Neshama kennelijk ook in andere betekenis gebruikt wordt, maar dat heb ik niet bij de hand, helaas, zo uit het hoofd. Want het woord Neshama staat ook voor het levensbeginsel als zodanig en blijkbaar ook voor wat wij noemen, in het algemeen zo even losjes over de Bijbel, hè, wat wij noemen het geweten. De Neshama, ja, dat is de Calvinistische uitdrukking, ja, het ingeschapen godsbesef. Hij allitereert goed, dus die uitdrukking kom je nooit meer vanaf, maar het is ongeveer wel. Klopt wel. De Neshama van de mens, of zoiets, ik ben nog aan, mijn geheugen loopt ook wat langzaam tegenwoordig. Dat was altijd al zo. Maar de Statenvertaling formuleert het geloof ik als volgt. De ziel des mensen is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Nou, want ik heb niet eens mijn tabletje gehad vanmorgen. De ziel des mensen, nou kan iedereen het vinden met een concordantie of met een, weet ik veel, met zijn telefoon, hè. De ziel des mensen is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkameren des buiks. En de buik is ook de binnenkamer, is het inwendige van de mens. En het is niet de ziel, want dat woord ziel daar is niet de vertaling van nefes, maar van neshama. Dat is dat woord voor die adem die God in de mens blies. En die wordt beschreven, neshama heet dat, van de mens, want het is in de mens geblazen. Die Neshama is een lamp. Geeft licht. Al wat openbaar maakt is licht. Dus wat God de mens heeft ingeblazen is één lamp. Één licht. Maar wij noemen het geweten. Trouwens, de Bijbel noemt het ook zo. Conscientie. Spreuken 20 vers 27, dan heb je die. Jawel, en waarschijnlijk is die onderstreept.
En hij staat onderstreept.
Dat is de Bijbel die ik gebruikte toen ik dat heb uitgelegd, ooit. Maar goed, eeuwen geleden, zoals het lied zegt. Maar vooruit. Maar heb u dat? Neshama is dus de... Voor zover er in de mens een neshama is, is het de zetel van het geweten. Maar het is het levensbeginsel. Het is, maar dan krijg je overdrachtelijke taal, het is de adem Gods. En dat heet dan het ingeschapen Godsbesef. Het goddelijke in de mens. Maar het is gewoon het allereerste wat erin zit. En dat is ook een oud beginsel, want dat vind je zelfs Dat vind je in de klassieke Griekse ideeënleer terug. En de ideeënleer is het idee dat er in de mens bepaalde begrippen liggen vastgelegd die mens dan beïnvloeden, waarvan hij uitgaat, die hem drijven en die hem laten zoeken in dit leven. Nou, er is iets, ik moet iets, enzovoorts. Wat is liefde, wat is rechtvaardigheid, wat is waarheid, wat is leven eigenlijk, wat is God en dat soort dingen meer. En de Griekse ideeënleer zegt dat de mens in zijn leven daarnaar op zoek gaat. De Joodse variant is een andere. De Joodse variant is de variant die zegt dat als een mens op aarde geboren wordt, dan komt hij uit de hemel, van God namelijk komt hij. En dan wordt hij hier op aarde in een lichaam geplaatst, want God plaatst de nefes, de ziel, dat is onzin, maar God plaatst de, ik kom er zo op terug, die uitdrukking, maar God plaatst de nefes, de ziel, wat het maar is, in een lichaam ter gelegenheid van de geboorte en onderweg, dat schijnt nogal een lange weg te zijn trouwens, misschien wel 9 maanden onderweg wordt aan die mens de Torah voorgelezen. En daarna, als hij geboren gaat worden, dan krijgt hij de knip op de neus. Daarom hebben we bij mensen zo'n knip hier onder. De knip op de, weet wat het is, de knip op de neus? Dan raak je het kwijt. Dan mag je er niet over praten, dan is het zoek enzovoort. Dat wil zeggen, op het moment dat de mens geboren wordt, weet hij daar niks meer van. Maar het enige wat hij nog weet, is dat er wat was. Ja. Dat is een mooie alliteratie, zuster. Het vage verlangen. Niks met vage vuur te maken. Maar het vage verlangen. En dus gaat hij in zijn leven op zoek. En wat gaat hij dus doen? Torah leren. Maar dit is niks anders dan een variatie op de ideeënleer van Plato. Voor de rest, Calvinisten denken ook dat de ziel van Gods wegen uit de hemel, de Rooms-Katholieken weet ik niet, anders zou ik die noemen, maar dat de ziel uit de hemel gegeven wordt op het moment dat de mens geboren wordt. Zo van, er zijn zoveel eitjes van oorsprong aanwezig en die worden uitgedeeld onderweg. Ik heb het nu over wat anders, ik weet niet of je dat merkt. Ik weet niet of je dat merkt, maar het idee van er is een bepaalde voorraad. En als die voorraad op is, dan kom je in de overgang. Heb ik het nou voldoende uitgelegd? Meer ga ik niet uitleggen, want het is mijn afdeling echt niet. Maar het idee is dat er in de hemel dus ook zo, die liggen ze opgeslagen, die zielen. En die worden dan in geplaatst. Het is hetzelfde als de Joodse gedachte. Het komt uit de hemel, is het dan. Maar daar heeft men het over het ingeschapen godsbesef. Dat is het. Maar niettemin, die redenering, ik denk dat ze het gewoon ook uit Joodse bronnen hebben, die redenering, ik zei even tussendoor, het is onzin, want ik was bang dat u het echt ging onthouden. Dat was niet de bedoeling. En als u het toch onthouden wil, dan zou u zich moeten realiseren dat dat verhaal, los van de woordkeus, in hoge mate niet van toepassing is op de mens in het algemeen, maar op Christus. Want dat is de enige mens die geacht wordt uit de hemel afkomstig te zijn. Van boven. Van wie gezegd wordt dat hij zich ontledigd heeft toen hij de gestalte van een mens, van een dienstknecht heeft aangenomen. Kortom, het Jodendom wordt vriendelijk bedankt voor deze uitleg omtrent de menswording. Want incarnatie, dat woord gebruik ik liever niet. Om andere redenen. Ook taalkundige, ja. Maar van de menswording van de Heer Jezus Christus. Dan klopt het wel. Alleen of u dat ziel moet noemen uit de hemel, dat weet ik niet precies. Dat kan denk ik ook, maar het doet er weinig toe hoe het heet. Wij kennen Jehovah die inderdaad uit de hemel kwam, van boven kwam, zich vernederde, gestalte van een dienstknecht aannam en hier op aarde toenam, staat er, in kennis en in wijsheid en was bezig in de dingen zijns vaders enzovoorts. En hij zegt, wij spreken wat wij weten en wij betuigen wat wij geleerd hebben. En Gerlieden neemt onze getuigenis niet aan, maar waar had hij het dan geleerd? En hoe had hij het dan geleerd? Kortom, hij had het geleerd. Hier, op aarde namelijk. Zo van, er was wat. Maar wat was dat? En toen heeft hij de schriften moeten bestuderen. Echt wel, ondanks dat hij man gods was in de zin van een profeet. Gek genoeg, dan heet hij man gods en dan komt er weer zo'n verhaal over zijn menswording. Maar de term betekent in de praktijk gewoon, kijk maar in je Bijbel, een profeet. Maar dat betekent niet dat hij de schriften niet nodig had of zo. En voor Paulus geldt hetzelfde. Paulus was ongetwijfeld een profeet, maar hij heeft jaren moeten besteden alsnog, in tweede instantie, aan de bestudering van de Bijbel. Enzovoorts. De Bijbelse onderbouwing. Nou ja, ik hoop dat u langzamerhand enigszins doorhebt wat ziel is. Dat is niet het wezen van de mens. En is het wel met uw ziel? Is het wel with your soul? En zo. Ook in ons christelijke en ook evangelische woordgebruik, daar worden die dingen niet goed begrepen. Het wordt door elkaar gegooid. Zie? En de ziel, dat is de tijdelijke vorm van de mens, het is een praktische leven. Maar als je wedergeboren bent, dat heet niet ziel, dat heet geest. Dan ben je uit God geboren en uit de geest geboren. Dat is respectievelijk Johannes 1, vers 12 natuurlijk weer. En anders Johannes 3. Nicodemus, weet u wel, men moet geboren worden uit water en geest, geestelijk water. En moet uit de geest geboren worden, wat uit de geest geboren is, dat is geest. Dan is het dus wel met je geest. En of het met je ziel ook wel is, dat wil zeggen met je praktische wandel, ja, dat volgt daarop en dat is dus een fase later. En het is niet hetzelfde. Het zijn twee verschillende dingen, geest en ziel. En lichaam trouwens ook, want lichaam als zodanig, alleen de materie, ja, dat is niet de ziel. Toch? Dat heet ook niet zo. Dat heet vlees, golem. Maar er hangt een heel verhaal aan het begrip golem in het Jodendom, in de Kabbalah eigenlijk, maar goed. Een golem, dat is eigenlijk een lijk dat tot leven komt. Een zombie. Men formeert een lijk en doet toverij, wordt het dan tot leven. Dat is golem. Maar dat is leeg, dat is een omhulling. Ja, of het bestaat heb ik het niet over. Ik heb het over het begrip als zodanig. Het lichaam is een vat, heet dat. Er moet ergens mee gevuld worden. En God blaast er zijn adem in en dan komt dat vat tot werking en daarna wordt het vat gevuld. En wij mensen zijn holle vaten en wij moeten gevuld worden ergens mee. Bijvoorbeeld met water, ondanks reten. Nou ja, blijft leuk natuurlijk. Over het vullen van die vaten, elk houdende twee of drie met reten. Met reten. Iemand legde dat uit als met reten. Zat er nog scheur in ook, maar ze werden wel vol. Nou ja. Toch maar weer. Maar vaten gevuld met water. Je kan ze ook in één keer vullen met wijn. Vaten met wijn. Komt ook in de Bijbel voor. Dan heb je nog vaten met olie. Populair onderwerp. Zo. Die vaatjes met olie. Daar komt al die olie toch vandaan. Uit één zo'n klein vaatje komt al die olie. Enzovoorts. Hè. Nou ja, noemt u maar op. Dit is de mens die gevuld moet worden met het woord van God. En dat verandert in wijn. God doet het wonder nog steeds. En olie kan ook, want in alle omstandigheden gaat het over het leven van het nieuwe verbond. Eeuwig leven. Olie. Wijn. Maar het komt voort uit het woord van God. Dat is water. Hebben we dat? Dat moet gevuld worden. En zo is de mens een lichaam, of materie, en er wordt een beginning gemaakt met die neshama, en daarna wordt dat actief, en dan wordt het gevuld, als het goed is. Als je dat niet tegenhoudt, als je de geest niet uitblust, en de profetie niet veracht, vers 19 en 20, wordt de mens zo gevuld met het woord van Christus, dat rijkelijk in u zou wonen, dat is Colossense 3 vers 16, kortom, zo worden wij vervuld met de geest. Maar dat was de variant van Efeze 5. Nou ja, en dat is het werk dat de Heer aan ons doet nu. Het goede werk dat hij aan ons begonnen is, dat is hij begonnen toen wij wedergeboren werden. En sindsdien worden wij gevuld tot al de volheid Gods, heet dat, bij gelegenheid. En dat is dus een werk aan de ziel. In verband met onze wandel. Dat is een wisselwerking. Wij leren aan de ene kant wat. En het drukt zich uit in ons doen en laten. In de beslissingen die wij nemen. De levensbeschouwing die wij hebben enzovoorts. Heb je dat? Uw geheel oprechte geest, ziel en lichaam hangt dus samen met wat ik wel eens noem de drievoudige zaligheid. Waar we trouwens betrekkelijk kort geleden een hele contactdag aan gewijd hebben. Dat wil zeggen zaligheid naar geest, ziel en lichaam. Waarbij naar geest slaat op het verleden wat ons betreft. Dat wil zeggen op onze wedergeboorte. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad enzovoort. Uit 1 Petrus lijkt me duidelijk, dat slaat op wat gebeurd is. En ook in Johannes dat we zojuist lazen. Wij zijn kinderen Gods. En dus uit de geest geboren. En voor de rest is het natuurlijk gewoon Johannes 1. Dat wil zeggen uit God geboren. En Johannes 3. Uit de geest geboren. Enzovoort. En daarna hebben we alternatieve termen zoals wij zijn met Christus mede. Levend gemaakt, mede opgewekt, uit bijvoorbeeld Efeze 2 of eerder nog in, natuurlijk in Romeinen hoofdstuk 6. We zijn met Christus, in Christus gedoopt en dus in zijn dood gedoopt en met hem begraven en met hem opgewekt. Dat is waar wij deel aan hebben. Dat heet naar de geest. En wat de ziel betreft, ja, dat is wat daarop volgt. Dat is wat bij gelegenheid heet zaligheid der ziel, al is het niet een veel voorkomende term. Maar toch, wij geloven tot behouding der ziel. Dit is de uitdrukking uit Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Waar ervan uitgegaan wordt dat wij gelovigen zijn en wedergeboren dus en leven onder het nieuwe verbond. En dat soort dingen meer. Maar de oproep is om daar ook in de praktijk gebruik van te maken. Dat wil zeggen in de praktijk daaruit te leven. En dat heet leven uit geloof. En het wordt verteld, wordt gezegd onder aanhaling van de beroemde tekst uit Habakkuk. Dat is in Hebreeën 10, vers 38, waar staat de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Mijn commentaar is altijd hetzelfde, dat is, er staat niet, de onrechtvaardige zal uit het geloof wedergeboren worden. De zondaar zal uit het geloof zalig worden. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Dat is een belangrijke hoor. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Hier staat dat de rechtvaardige, dat is iemand die wedergeboren is. Dat kan niet anders, dat is de gelovige immers. Geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid of gerechtigheid. Hier staat dat de rechtvaardige uit, dat wil zeggen op grond van, uit het geloof zou of zal leven, onder aanhaling rechtstreeks van het Oude Testament. Dat wil zeggen, dat is de beschrijving van hoe een gelovige leeft. En dat wordt vervolgens voorgesteld in het volgende hoofdstuk, dat wil zeggen in Hebreeën hoofdstuk 11. En de tweede ondertiteling, of de ondertiteling boven het hoofdstuk, dat vind ik de beste. Namelijk, voorbeelden uit het Oude Testament. Dat is wat het is. Men spreekt ook wel over de geloofshelden van Hebreeën 11. En ja, niet dat ik die titel verkeerd vind, maar je mist dan toch meteen de essentie ervan. De essentie is, je kan maar op twee manieren opgeleid, opgevoed, onderwezen worden. De ene is die van wet, en dan ben je een gevangene. En de andere is dat je een voorbeeld neemt aan anderen. Dat is het bekende verhaal van de rolmodellen. Dat is gewoon een pedagogisch begrip. Je moet een rolmodel hebben. Een jongen heeft zijn vader nodig en een meisje de moeder waarschijnlijk. Hoewel er zijn die vinden dat het andersom is. Maar een jongen moet een moeder hebben en nou ja, laat maar zitten. Maar in ieder geval een rolmodel, minstens één en liefst nog een paar meer. Voorbeelden. En ik zeg altijd, het klassieke onderwijs is dit. Echt, rolmodellen. En anders kijkt u maar in de kunstwereld. Dat wordt dan niet geacht wetenschappelijk te zijn, maar de schilders hebben hun voorbeelden, de muzikanten hebben hun voorbeelden, wie ze maar zijn, ze hebben hun voorbeelden, rolmodellen. Dat is het. Ja. En dat is wat Paulus zegt, wees mijn navolgers, broeders. En die uitdrukkingen, daar zijn er vele van trouwens, die uitdrukkingen demonstreren met grote nadruk dat wij niet onder de wet leven, maar dat het anders werkt. Wet is gegeven om te demonstreren dat die niet werkt. En wat hebben we dan dus wel? Rolmodellen. Uit het Oude Testament. Maar kijk, pas in vers 23 van Hebreeën 11 ben je bij Mozes. Nou ja, en daar houden de specifieke rolmodellen eigenlijk op. Dan wordt het wat algemener. Nou ja, je krijgt nog Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten in vers 32. Maar ik wijs er maar op dat tot en met Mozes, of tot Mozes, ben je niet onder de wet. Wet speelt in het hoofdstuk geen rol. Het zijn gelovigen, door het geloof hebben ze enzovoorts. En dat is van belang. Maar nou weer even terug. Eerst weer naar 10 vers 38. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan staat er, en zo iemand zich onttrekt aan het leven uit geloof. Mijn ziel, zegt God. Ja, God doet toch ook wat? Dus de levende, de actieve levende God. Mijn ziel, ik, in de zin van in mijn praktijk. Ik, mijn ziel heeft in hem geen behagen, maar zegt de Paulus denk ik, hij zegt wij zijn niet van, wij horen niet bij degene die zich onttrekken ten verderve van wat? Van de ziel. Ja, komt nog namelijk. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven. In de zin van leven uit geloof, tot behouding, redding, verlossing, zaligheid, tot behouding der ziel. Tot behouding der, in verband met het onderwerp wat we nu bespreken dan, tot behouding der ziel. Want na de geest is men behouden, men is gerechtvaardigd uit het geloof. Men heeft vrede bij God. Men wij dan gerechtvaardigd zijn uit geloof, hebben vrede bij God. Dat is Romeinen 5, wat ik aan het citeren was. En dat is ook wat de Hebreeënbrief zegt. Wij zijn gerechtvaardigd uit geloof, wij hebben vrede bij God. En we hebben een vrede vast. We hebben de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Koning des vredes. Toch? Koning van Salem, koning des vredes, dat is Hebreeën hoofdstuk 7. We leven onder het nieuwe verbond, dat is het verbond des vredes, enzovoorts. En nu zouden wij uit geloof leven tot behouding van ons praktische leven. Zodat dat leven vrucht zou dragen, dat er wat van over zou blijven, of hoe je dat maar zegt. Want wij leren elders in andere, met andere woorden, dat ons praktische leven dan wel onze werken in het vuur geworpen zouden worden, opdat het goede daaruit overblijven. En als het allemaal vlees was en allemaal oude mensen enzovoort, blijft er dus niks van over. Dat is dat verhaal van de hout, hooi en stro uit 1 Korinthe 3. En hier, trouwens ook hoor, hier... Hier is het Hebreeën 10 vanaf vers 29. Maar goed, ga daar nou niet op in. Maar het gaat om het beginsel van leven uit geloof tot behouding der ziel. En gewoonlijk citeer ik eerst, niet dit vers, maar Jacobus 1, vers 21. Omdat daar staat, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En het wordt echt gezegd tot degene die wedergeboren zijn, verwekt zijn uit het woord der waarheid. Dat staat daar ook, 1 of 2 versen eerder, Jacobus 1. En tot diegene die verwekt zijn geworden, die geboren zijn van Gods wegen, hij heeft ons geboren uit het woord der waarheid, enzovoort. Dan staat er, ontvangt met zachtmoedigheid het woord, datzelfde woord der waarheid, dus dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dat moet dan dus nog gebeuren. Omdat het gaat over de ziel, over het praktische leven, de praktische levenswandel. En daar hangt dan weer mee samen, dit is klassiek, dus ik kom er ook niet onderuit, daar hangt mee samen het conflict tussen Romeinen en Jacobus. Nou, het was het conflict van legendarische conflict van Maarten Luther. Die zei, ja, als je volgens Jacobus kun je zonder werken niet zalig worden. Maar volgens Romeinen wel. Dus die Jacobusbrief, dat zag je niet zo zitten. Zoiets. Maar het misverstand is, dat het is een misverstand omdat Jacobus spreekt over de zaligheid van de ziel, van de levenswandel, nadat men eerst wedergeboren is, nadat men eerst zalig wordt naar de geest. En ik weet dat er een boel verwarring over bestaat, maar het is heel simpel. Een mens wordt door werken, door wandel, door wat je doet, niet zalig. Dat kan niet. Dat is een volstrekte onmogelijkheid. Roosendaal zei dan, ons best doen, dat kan je wel doen, maar ons best is voor God niet goed genoeg. Je gaat het niet redden. Zie? Dus een mens wordt uit geloof gerechtvaardigd zonder de werken. Dat was eigenlijk de tekst van Luther, die uit Romeinen 3. En gelijk heeft hij, de mens wordt zalig uit geloof alleen zonder de werken. Maar als Jacobus zegt, het is toch uitwerken, dan heeft hij het over de zaligheid van het praktische leven. Namelijk of men ook loon, kroon ontvangt, of het leven ook een vruchtbaar leven was. Of het wat heeft voortgebracht, was de bedoeling. En daarna krijg je dus dit thema van goede werken, welke God voorbereid heeft, want Paulus zegt het wel degelijk. Of je het zo kunt lezen in de Romeinenbrief, ja eigenlijk wel, maar het is daar wat uitgebreider, dus valt minder op. Misschien, dat is nog maar de vraag, maar goed. Maar in Efeze 2 vers 11, denk ik, ongeveer staat dat. Wij zijn zalig geworden zonder de werken, staat er ook uitdrukkelijk, niet uit werken, omdat niemand roemen, enzovoort. Maar daarna staat er maar, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Dan ben je dus inderdaad wedergeboren, maar dat stond er al twee keer op, in de voorgaande 10 versen. Medelevend gemaakt met Christus en gezet in de hemel. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Welke God, en niet de duivel, uit vers 1 en 2, welke God heeft voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen. En het begrip goede werken komt nogal eens voor in het Nieuwe Testament. Letterlijk. Goede werken. En dat zijn de werken die voortkomen uit het geloof. Die niet moeten leiden tot de wedergeboorte, maar wel tot zaligheid. Maar niet van de geest, maar van de ziel. En de zaligheid van de ziel leidt vervolgens weer tot de zaligheid van het lichaam. Want het loon dat men zou ontvangen, drukt zich op een of andere wijze uit in het lichaam dat wij zouden ontvangen. Of in de kleding waarmee dat lichaam bekleed zou zijn, maar eigenlijk zeg ik nou niks anders. Dat is, het drukt zich uit in onze uiterlijke verschijning. En dat is 2 Korinthe 5, waar dat tamelijk uitgebreid staat. Wij weten zo het aardse huis, deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen enzovoort. En dat zou overkleed worden, was de bedoeling. En niet naakt bevonden. Hoezo? Nou, wij moeten allen, staat er vervolgens, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat er ieder wegdraagt hetgeen door dat lichaam geschied is. De zaligheid van de ziel, en het drukt zich uit in het lichaam dat wij krijgen. En als u denkt dat dat alleen daar staat, nee, het is ook 1 Korinthe 15, waar uitdrukkelijk staat, wij krijgen weliswaar een hemels lichaam, maar niet alle hemelse lichamen zijn even heerlijk. En tot vandaag, geloof ik, worden hemellichamen aangeduid met een helderheidsgraad. Met Griekse letters. Die sterren heten Alpha, Beta, Gamma, Delta en wat het Griekse alfabet af. En dan de naam van daarachter van het sterrenbeeld waartoe het behoort. Ja, dus zo werkt dat, in helderheid, de ster van de zoveelste helderheid, in de boeken staat dat, in mijn boeken tenminste, in mijn almanak en wat er maar is in sterrenkundig materiaal, dat is niet van recente datum overigens, ik ook niet, dus vooruit, maar daar staat dat dan gewoon zo in, hè? Ster van de zoveelste graad, zoveelste helderheidsgraad, in een sterrenbeeld dat en dat, enzovoort. Er is verschil in helderheid en daaraan zijn die sterren zelfs te herkennen. Daarmee worden ze geïdentificeerd. En Paulus past het idee, het beginsel toe, op ons als gelovigen. Hij zegt, we krijgen een hemels lichaam, maar niet alle hemellichamen hebben dezelfde helderheid, heerlijkheid. Het is een aanduiding van licht, dus het is een goede vergelijking. Maar dat lichaam, dat komt hierna, ja. Dan heb je ook nog de beroemde tekst uit Jacobus 5. Die moet ik maar even meenemen nu. Ik ben er nou toch, hè? Jacobus 5. Daar staat helemaal aan het eind van de brief. Broeders, indien iemand, vers 19. Indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert. Wij gaan iemand bekeren nadat hij is afgedwaald van de waarheid. Hebreeën 6 zegt dat we dat eigenlijk niet kunnen. Maar toch. Indien iemand hem bekeert, die weten, dan moet je weten, dat degene die een zondaar, dat is dus een afgedwaalde, iemand die wat gemist heeft, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling staat erachter. Zijns wegs bekeerd, een ziel van de dood zal behouden. En daarmee menigte de zonde zal bedekken, menigte de misses. Een ziel behouden. Maar het gaat over iemand die na klassiek evangelisch jargon al behouden was, hoor. Al wedergeboren. Maar die dan in de praktijk van zijn leven een andere weg inslaat. Het woord wandel staat er niet, maar er staat wel van de waarheid afgedwaald. En als zo iemand weer op het goede pad gebracht wordt, want zo heet dat ook in Nederlands jargon, wordt daarmee een ziel behouden. Iemands praktische leven. Wel, hij mist zijn loon enzovoorts. En nu krijgt hij alsnog wat, mag je hopen. Nou, dat is ongeveer wat het is. En dan heb ik ook eventueel, ook ben ik toch bij 1 Petrus meteen. Dus dat is één bladzijde verder. Want in 1 Petrus 1 staat dat wij bezig zijn te verkrijgen, dat is vers 9. Verkrijgen, het onvoltooid deelwoord. Ik ben er gek op, het onvoltooid deelwoord. Ik vind het prachtig. En als je het niet mag gebruiken, worden bezig zijnde te verkrijgen. Dat is mijn computer altijd. Die is bezig met wachten, zegt hij dan. Je kan het er met druk mee hebben. Nou ja. Schiet het al een beetje op? Nee, maar hij is aan het wachten. Hij is heel bezig met wachten. Nou goed. Bezig zijnde te verkrijgen. Verkrijgende, prachtig. Verkrijgende, dat is ons levenswandel. Wij zijn verkrijgende, of u bent verkrijgende. Het doel, het einde, zeg ik ook niks nieuws toch? Einde is doel, dat dat bereikt moet worden. Verkrijgende, het doel van uw geloof. Dat wil zeggen van het leven uit geloof van de rechtvaardige. Verkrijgen het einde van uw geloof, namelijk, of gewoon dubbele punt, de zaligheid der zielen. Tot de meervoud gezegd, want het u is meervoud, enzovoort. En anders wordt, u bent bezig enkelvoud te verkrijgen de zaligheid van uw ziel, van uw wandel. Want wat wedergeboorte betreft, dat is al gebeurd, want er staat in vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is al gebeurd. Maar dat is dus behoud naar de geest, uit de geest geboren. Maar sindsdien zijn wij verkrijgende de zaligheid der ziel. En dat heet dan in vers 22... Hebbende dan uw zielen gereinigd, ja, hebben gereinigd, die is wat lastiger uit te leggen, maar het betekent dat men ermee bezig is, hoor. Wij vinden van niet, maar omdat we onze taal niet goed kennen, maar hebbende gereinigd is weliswaar een voltooid deelwoord, maar hebbende, dat staat in de tegenwoordige tijd. Wij hebben onze zielen gereinigd. Dat betekent dat we er ooit mee begonnen zijn en dat het nog steeds voortduurt. Maar wij zijn die betekenis van die term, van die grammaticale vorm, zijn wij helaas kwijtgeraakt in het Nederlands. Maar dat is wel wat het betekent. Overal waar je tegenkomt in de Bijbel. Gij hebt als koning geheerst, staat er in Openbaring. En dat betekent niet dat hij ermee opgehouden is. Dat betekent dat hij ermee begonnen is en dat het voortduurt. En als het niet meer voortduurt, dan had hij als koning geheerst. Ik zeg, ik heb mijn jas opgehangen aan de kapstok. Dan heb ik dat gedaan, dat is waar, het is voltooid deelwoord, opgehangen. En ik heb wil zeggen dat hij er nog hangt. En dan ga ik kijken en hangt hij er niet. En dan zeg ik, ik had mijn jas opgehangen aan de... Dat is gewoon Nederlandse taal. En dat zijn nu, ja, niet maar nuances, dat zijn essentiële verschillen. En helaas, dat zijn allemaal dingen die we allemaal kwijtraken, ik weet niet waarom. Ik wil niet meteen het onderwijs de schuld geven, maar ja. Ja. Maar ik vind het prachtig hoor. Dat is nauwkeurig. Hebben uw zielen gereinigd? Wil zeggen, het is nog steeds actief en sluit aan bij vers 9. Verkrijgen het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid de zielen. Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid? Er stond er wel een verwijzing onder naar Jacobus, mag ik hopen? Nou ja. Jacobus 1. Jawel, onder vers 23 staat hij bij mij. Jacobus 1 vers 18, gij die wedergeboren zijt. Dat klopt. Maar daar staan diezelfde dingen ook uit het woord der waarheid en het woord ontvangen laten planten in het hart, opdat het uw zielen zou zalig maken. Nou, hier staan diezelfde dingen. Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde Philadelphia, broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart, gij die wedergeboren zijt, enzovoort. Zo van, zeg niet dat je dat niet kan, want je hebt dat nieuwe leven ontvangen. En dat zou tot ontwikkeling, tot groei komen, zou uitwerken, ongeveer op deze manier. Nou goed. De zaligheid der ziel. En dan had je nog een paar versen verder, nog steeds in 1 Petrus, in 2 vers 2. Waar staat, het is nog steeds hetzelfde, Jacobus 1 vers 18, 19, 20 enzovoort. Daar staat, afgeleggende alle overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. En hier staat, leg dan af alle kwaadheid en alle burgergeveinsheid en neidigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens, baby's, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Toen hebben de vertalers, of nee, niet de vertalers, maar de. Toen heeft de tekst dus receptus, als je dat zo kunt zeggen, de woorden tot zaligheid achter vers 2 weggelaten. Daar gaat hij weer, het is hetzelfde probleem als daar straks uit 1 Johannes 3. Wij zouden kinderen Gods genaamd worden. En wij zijn het ook, maar dat geloven ze niet. Ze geloven dat het pas later gebeurt. En hier heb je ook zoiets, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, ja, tot zaligheid. Maar men is toch al zalig als men nieuwgeboren kind is. En wedergeboren is uit onvergankelijk zaad, uit de voorgaande verzen. En toen is de term tot zaligheid dus achterwege gebleven. En al, ik denk dat in latere Bijbelvertalingen dus het weer wel staat, dankzij de schriftkritiek. En wel de goede schriftkritiek dan. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. En er is dan nog wat erbij te vermelden. Welke zaligheid dan? Want je was toch al zalig? Ja, de zaligheid der ziel. Als je niet oplet, heb je er niks aan. De zielen gereinigd, 1 vers 22. Zaligheid der zielen, uit 1 vers 9. Die zaligheid is dat. Dan zie je dat zo'n heel begrip dan toch weer wegvalt. Men kan er niks mee. Maar niettemin, dat is wat het is. En daarna krijg je die tekst die ik al geciteerd heb in 2 vers 11... dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En eigenlijk tegen de zaligheid van de ziel dus. Maar die proberen dat tegen te houden. En daarmee het werk des Heren aan ons tegen te houden. En dus staat er, houdt uw wandel eerbaar, eerlijk, met ere, onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners. Zij uit de goede werken. Aha. Ik geloof dat dit de laatste keer is dat de term goede werken voorkomt. Zo uit het hoofd. Dat uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Maar die goede werken komen overeen met de eerbare wandel, eerlijke wandel, uit het begin van het vers. En bovendien blijkt dan dat goede werken dienen tot verheerlijking van God. Dat is waar goede werken voor zijn. En dan wordt het een en ander beschreven hoe dat er dan in de praktijk uitziet. En daar heb ik nog niet eens genoemd, Filippenzen 2 vers 12. Dat had ook nog gemoeten. Werkt u zelfs de zaligheid van uw zelf, van uw eigen, van uw ego, dat is wat het is, van je eigen, werkt u zelfs de zaligheid van jezelf met vrezen en beven. En dat zelf komt overeen met het begrip ziel. Werkt de zaligheid van uw ziel met vrezen en beven. Dat is wat het is. Ik heb altijd geleerd, dat is de uitwerking. Zo van, je moet je zaligheid uitwerken. Maar dat is een smoes. Dat is het wel. Daarom, je kan er nauwelijks wat tegen inbrengen. Maar toch klopt het niet. Het is, je bent zalig naar de geest. En nu, via de goede werken waarin wij wandelen, worden wij zalig naar de praktijk van ons leven. Naar onze wandel. Dat is wat het is. En dat het uitwerking is van het eerste, ja, dat is waar. Maar ik zeg dan weer, ja, dat is zo, maar dat staat hier niet. Wat hier staat is gewoon het bewerken, de vertaling is perfect. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven enzovoort. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Daar heb je dat goede werk dat God in ons begonnen is, uit 1 vers 6 dan, van Filippenzen. Het is God die in uw werk beide het willen en het werken doet, alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Dat is het dan. Ik zag gisteren een boek, nou ik zag een paar boeken, zo kan ik rustig zeggen. Maar ik zag gisteren een boek met een titel, Roeping, ga ervoor. Ik weet niet wie het geschreven heeft, ik heb het ook niet gelezen, ik heb het alleen in de doos verstopt. En meegenomen, waar het gebleven is, weet ik niet. Is me uit het hart gegrepen, zeg ik ook. Want als je ergens roeping voor mij te hebben, wat zit je dan hier, wat zit je te wachten, hoezo? Ga ervoor. Dat is wel mooi. Nou ja. Ziel dus. Bovendien, deze hele kwestie komt ook overeen met heel iets anders. Namelijk dat in Filippenzen 3, in ditzelfde verband wat ik nu noem, daar staat niet dat ik alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Dat is inmiddels Filippenzen 3 vers 12. Niet dat ik het al gegrepen heb of dat ik al volmaakt ben. Maar ik sla nog één bladzijde om. Dan ben ik in mijn Bijbel in Colossenzen 2 vers 10. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht en wat er maar mee staat. Zodat de vraag is, zijn wij volmaakt of moeten wij nog volmaakt worden? En het antwoord is ja en ja. Het ene is volmaakt naar de geest in hem. En het andere is naar de ziel in onze wandel. En dan schieten we nog erg tekort, om zo te zeggen. En dan moet ik even kijken, want ik heb een notitie gemaakt. Even kijken in 2 Timotheus 3, vers 17. Oh ja, die. 2 Timotheus 3, vers 17. Die past volledig in de hele uiteenzetting. Namelijk, vers 16 van 2 Timotheus 3 zegt, heel de schrift, want het is niet alle schriften, het is heel de schrift, enkelvoud, is van God ingegeven, begeesterd staat er letterlijk, is van God begeesterd. In één woord, theopneustos. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Dat is het ontvangen met zachtmoedigheid van het woord, dat in ons gepland wordt, het welk onze zielen zou zalig maken. Het is ook het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is Colossense 3, vers 16. En hier staat het doel erbij, het ontvangen van het woord van God, opdat de mens Gods volmaakt zij. Maar een mens Gods is toch al in Christus volmaakt? Ja, naar de geest. En nou de ziel nog, want wij ontvangen het woord Gods met zachtmoedigheid, opdat het onze ziel zou zalig maken. En dus, opdat de mens Gods volmaakt zij. En er staat ook bij dat dit de bedoeling is, want er staat tot alle goed werk. En daar heb je goede werken weer. Een praktische levenswandel. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En zo is dat. En daarop volgt, op die zaligheid van de ziel, volgt die van het lichaam, maar die heb ik u ook al eens eerder voorgehouden, geloof ik. Dat is ons, dat is Filippenzen 3. Ons burgerschap is in de hemelen, op grond waarvan, dat ik het aanhaal toch, is omdat er staat waaruit. En dan wordt gedacht van, dan komt hij uit de hemel, ons burgerschap is in de hemel. En uit die hemel komt dan de zaligmaker in de toekomst, zijn wederkomst. Maar ik geloof niet dat dat er staat, ik geloof dat er staat, onze wandel is in de hemel. En daaruit, niet uit de hemel, maar uit die wandel, op grond van die wandel namelijk, verwachten wij, en er staat niet, daaruit zal de zaligmaker komen, er staat, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Omdat onze wandel in de hemel is, verwachten wij, dan moet je eerst een poosje stoppen, omdat onze wandel in de hemel is, verwachten wij. Komt daar namelijk uit, want we hebben een hemels burgerschap. En dus zicht op de toekomst. En het andere heb ik geloof ik al gezegd. Als je die verwachting niet hebt, heb je geen wandel in de hemel. Als je wandel in de hemel hebt, dan verwacht je. Leef van doen met wat de gemeente voor een ding is. Een hemels volk namelijk. En dus gericht op de toekomst, namelijk de wederkomst van Christus. Blijde verwachting. Van de geboorte van de mannelijke zoon, die zal worden weggerukt tot God aan zijn troon. Om er nog maar één te noemen, dan was Openbaring 12. Maar onze wandel is in de hemel, op grond waar, want waaruit betekent ook gewoon op grond waarvan, waaruit volgt namelijk, dat wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal zalig maken. En dat zaligmaken staat er dus niet. Maar ja, wat komt de zaligmaker dan anders doen en waarom heet hij anders ook in dit vers de zaligmaker? En dus, hij komt ons lichaam zalig maken. En omdat je dat al weet, kan je ook meteen een synoniem invullen. Dat is rijkdom van talen, zo zeg je die dingen, zo wordt het krachtig. Zo wordt het ook literatuur trouwens, enzovoorts. De kracht van die woorden, die ons vernedert. Dat wil zeggen, dienstbaar gemaakt, dat blijkt uit de voorgaande drie hoofdstukken. Christus heeft zichzelf vernederd en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En onze vernederde lichamen zijn niet vernederd omdat ze hier beneden op aarde zijn, of omdat we hier vervolgd worden, of dat we hier last hebben van aderverkalking. Dat heet niet meer zo, geloof ik, maar ja, maar zoiets. In die zin vernederd, maar vernederd omdat het dienstbaar gemaakt is, ondergeschikt gemaakt is. Zie? Die onze vernederd lichaam, die ons vernederd lichaam veranderen zal. En dan weet u, dan krijg je dus een heerlijk lichaam enzovoorts. Maar het hangt nog steeds samen met de wandel, die ook letterlijk genoemd wordt trouwens, in vers 17 en 18. Wandelen, want velen wandelen anders, enzovoorts. Het gaat om onze levenswandel, praktisch leven, in dienstbaarheid, enzovoorts. En waar dat gebeurt, is sprake van zaligheid van de ziel, die zich vervolgens zal uitdrukken in zaligheid van het lichaam. En dus in de heerlijkheid van het verheerlijkte lichaam. En dat is dan nog toekomst. En je vindt het vermeld in 1 Korinthe 15, het hele hoofdstuk over de opstanding. Zo dan, zij het standvastig, onwankelbaar, zo eindigt het. Altijd overvloedig in het werk des Heeren, opdat gij weet, want gij weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heeren. En daar staat na de vermelding van de opname van de gemeente enzovoorts. Hetzelfde samenhang als uit 1 Thessalonicense 4. Dan ontvangen wij loon namelijk. En daarom zij standvastig onwankelbaar. En anders had het wel kunnen staan, ga er maar lekker bij liggen, geniet er maar van, ga maar lekker niks doen. Dat is genieten, weet u wel. Dan doe je niets. Ja. Hè? Ledigheid. En ze blijft genieten, doen we niet. Want vroeg of laat word je toch opgenomen en dan is alles achter de rug, hebben jullie het gehad. Het maakt allemaal niks meer uit hier, enzovoorts. Dus breng je leven door in niets doen. Ik kan me niks ergens voorstellen dan dat. He? Nou ja, goed. Dat is het Walhalla, weet u wel. Niets doen. Ja. Nee, integendeel. Kortom, 1 Korinthe 15, 2 Korinthe 5, dat weet u, zo de Aardse huis, deze tabernakel gebroken wordt, hebben wij een gebouw bij God, enzovoorts. Kortom, de Bijbel spreekt inderdaad over een drievoudige zaligheid. In dat verband moet ik natuurlijk altijd noemen, maar dat heb ik vorige keer gedaan volgens mij, net aan het eind van de ochtend, 2 Korinthe 1, vers 10. God, die ons verlost heeft, die ons verlost en ook nog verlossen zal. Dat weet ik zeker, daar ben ik ongeveer mee geëindigd. 2 Korinthe 1. En dan heb je verlossing in het verleden, in het heden en in de toekomst. Een drievoudige verlossing. En hier in 1 Thessalonicense heet het, naar geest, ziel en lichaam. Het zijn drie fasen, maar het is één geheel. Het gaat over de gehele mens. En dat staat er dus ook, reinig u geheel en al. Vandaar dat ik me altijd bezwaard voel, nadat ik uitgelegd heb wat de verschillen zijn tussen geest, ziel en lichaam. Want ja, het is toch heus maar één ding. De ellende is dat men met God hetzelfde gedaan heeft toen, en aan het eind van het verhaal hield men drie goden over. En daarom moet je zo heel hard roepen dat je gelooft in drie enige God en dat wij monotheïstisch zijn, wij als christenen. Maar moet het probleem wegredeneren. En liever niet, dan zegt men, nou, je kan je ook niet begrijpen, laat maar liggen, je moet het gewoon maar aanvaarden en dat is het dan. Ja, het is echt maar één God hoor. En het is ook maar één mens. Het is één geheel. En in het alternatieve circuit van wat weet ik niet precies, want dat wil ik niet uitleggen. Maar in het alternatieve circuit, daar zegt men ja, zo moet de mens ook behandeld worden. En niet alleen in medische kring, maar overal. In Oosterse kring zeker. De mens is één ding, één geheel. Die moet je niet willen ontleden. En eigenlijk, want een van de problemen van de moderne westerse medische wetenschap is dat we alles in stukken snijden in onderdelen. En daarna verkopen we het ook nog in onderdelen. En daarna wil de overheid de onderdelen hebben en weer opnieuw uitdelen en distribueren. Ik kwam onderweg, zie ik als een bord langs de weg staan, komt hier uw nieuwe DC. Oh, distributiecentrum, ja. Dat was van V&D ooit, geloof ik, nou, weet ik veel. Ik denk, nou ja, misschien dat ze daar een platform met Met nieren en levers en Milton en... Miltenburg heet het dan, maar goed. Maar van alles neerleggen, weet ik veel. Het blijft een rare wereld, vind ik echt. Wat een getop allemaal, jongens. Meisjes. Ja, dat is het al lang natuurlijk, maar sinds ik er al lang ben, kom ik er ook achter dat het zo is. Maar goed, we moeten het daar maar weer bij laten voor vandaag. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij uw eigendom zijn en dat u ons verlost van de duisternis van deze wereld, de ledigheid vooral van dat aardse bestaan en onze handen vult, opdat we u zouden dienen. En in de eerste plaats u wil onze harten vullen met uw woord, opdat we door u zouden geïnstrueerd worden, opgevoed zouden worden, opdat we een voorbeeld zouden nemen aan onze heiland zelf, opdat we trouw zouden zijn aan uw onderwijs, aan uw getuigenissen, opdat we daardoor hoop zouden hebben en ons pad rein zouden bewaren. Tot eer van uw naam. Wij danken u dat we hier mochten zijn, ook deze morgen weer, rondom uw eeuwig blijvende woord, waaruit u ons hebt wedergeboren, en zalig gemaakt naar de geest, waaruit u ons wil zalig maken naar de ziel en in onze wandel, en waaruit u ons zalig zou maken ook in de toekomst naar het lichaam, opdat we uw beeld gelijkvormig zouden zijn alsnog. Wij danken u dat we dat uitzicht hebben, dat we die hoop hebben op de openbaring van uw heerlijkheid en van uw koninkrijk, zelfs nog in deze oude schepping, en dat we uit mogen zien naar onze heiland zelf, die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben, en waarvan wij weten dat hij een werk doet in ons. Wees u dan ons nabij met die rijkdom van uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.